Veel te laat heb ik u lief gekregen. Grote God, wat bent u oud? Wat bent u nieuw? Veel te laat heb ik u lief gekregen. Binnenin mij was u. Ik was buiten. En ik zocht u als een ziende blinde. Buiten mij en uitgestort als water liep ik van u weg en liep verloren. Tussen zoveel anders dat u niet was. Toen hebt u mij geroepen en naar mij geschreeuwd. Door mijn doofheid bent u heen gebroken, oogverblindend bent u opgedaagd, om mijn blindheid op de vlucht te jagen. Uw aanschijn lichtte en ik mocht ademhalen. Nog snak ik naar adem en naar u. Proeven deed ik u en sindsdien dorst ik, honger ik naar u. Mij licht geraakte, hebt u doen ontbranden. En nu brand ik lichter laaien naar u toe. Om vrede. Groot bent u, Heere, en zeer te prijzen. U prijzen wil ik, mens die ik ben. Mens die met zich meedraagt sterfelijkheid. Mens die met zich omdraagt het getuigenis van de zonde en het getuigenis dat u hoogmoedige weerstaat. Toch beweegt u mij zo dat u te prijzen voor mij de vreugde is, omdat u ons hebt gemaakt naar u toe en ons hart onrustig is totdat het rust vindt in u. O God. Met die laatste twee zinnen weet u het zeker. Dit is de vierde eeuw na Christus, Augustinus. Ver weg geweest, laat lief gekregen. Maar o, wat is die gaan eten uit Gods hand. Van wild mak geworden, van vijand een vriend. Zo verzadigd dat steeds weer de honger en de dorst naar God geboren wordt. Naar een God die ook ons zoveel eeuwen later wil vervullen. En zijn volheid is zo groot dat hij wel weet, ook daar in de Laankerk. Kunnen ze dat niet in hun hoofd vatten en is hun hartje te klein. Maar daarom geef ik een stukje brood en een klein slokje wijn. Om te proeven en te smaken. Ik heb je niet alleen gered. Je bent veilig achter het bloed van Jezus. Maar je bent ook onderweg. Doe dat tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Van harte welkom op dit bezinningsuur. Ik zeg het er nog maar even bij. Zeker vanavond, maar doorgaans probeer ik het bezinningsuur zo in te richten dat u niet een preek van 3 punten en 3 kwartier moet volgen, maar dat u hier en daar in de muziek, in de gebeden, in de voordracht, in het gesproken woord even aan kunt haken, misschien er een woord uithaalt, mij even laat gaan en stilletjes nadenkt, mediteert op het bestaan, op het heilige van dit moment. Ik heb Maarten gevraagd om ons ook even te helpen om de drukte achter ons te laten door in muziek uiting te geven aan het thema van vanavond. Ga je gang. Dankjewel. Laten we bidden. Heere, machtig God, U bij wie de hele wereld in de hand past. U die de menselijke DNA hebt bedacht. U die uw volk door de Rode Zee liet gaan, zonder dat er ook maar eentje verdronk. U, Vader van onze Heer Jezus Christus, die boven alle stormen uit en door alle crises heen ons oog wil richten op wie u bent. U alleen. U kent ons. U kent ons. Veel beter dan dat wij onszelf kennen. Of een ander kan helpen om ons beter te leren kennen. U bent onze maker. U bent onze God. U bent onze Vader. En hoe meer we daarover nadenken, hoe kleiner we worden. Want u kent ons dus ook vanavond. Helemaal. We houden niet de schone schijn op. We brengen wel de vuile was weer bij u. Hoe onveranderlijk goed u bent, hoe wispelturig kunnen wij zijn. Hoe trouw u bent, hoe ontrouw wij. En terwijl we weten dat u ons helemaal kent, bekennen we soms ook weer die dingen die helemaal niks met u te maken hebben. Vergeef het. Maar dank Heere dat we u kennen als die God die zegt, ben je daar weer? Kom maar. Niet meer doen. Ik zal het opnieuw laten zien. Ik houd je voor rechtvaardig. Wat Jezus deed, is genoeg. Dank Heere dat wij u mogen kennen. In uw Zoon Jezus Christus, door de Geest. Dat we ook vanavond, met alle beslommeringen die er kunnen zijn, weten. God weet van ons af. En die God ken ik ook. Ik ken hem door het geloof. En als dat voor sommigen vertroebeld is, het zicht met de ogen van de ziel, of als ze misschien voor het eerst knipperend bij dat oogverblindende schone van de genade staan te wankelen. Is dat voor mij? Kan dat wel? Geef dan een doorbraak. Laat ook dit uur van bezinning dan mogen doorbreken als een begaanbare weg richting de tafel van aanstaande zondag. Heren, we vragen om een goed, een gezegend uur, waarin we onze gedachten zullen laten leiden door uw geest. En dat er woorden zullen zijn die met ons mee zullen gaan. Als voedsel op de weg. Leer ons eten uit uw hand. We vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 34, het vierde en vijfde vers. En we doen dat isoritmisch. Psalm 34, vers 4 en 5. gaan nu met elkaar lezen, en dat doen we niet vanaf de wand, maar uit de Bijbel. Lucas 1, vers 46 tot en met 55. Lucas 1, vers 46 tot en met vers 55. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing van dit gedeelte. En ik wil heel kort met u stilstaan bij een klein stukje daaruit. Dat is wel afgebeeld, vers 53. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Ja, we zullen het straks ook gaan zingen, in de berijming ons wel bekend, de lofzang van Maria. Doorgaans zingen we dat niet met zulke temperaturen, omdat we denken dat past vooral bij de adventstijd, zo aan het einde van het jaar. Maar dat is natuurlijk maar de vraag, hè? Want Maria heeft over dingen gezongen die nog niet helemaal gebeurd zijn. Bijzonder is dat, hè? Eigenlijk kunnen we hem maar beter Miriam noemen, zoals haar vader en moeder haar noemden. Ze staat in de traditie van een paar oud-testamentische vrouwen die de moed hadden om het woord te nemen, terwijl er nog niks zichtbaar was. Neem nou Miriam, die het lied zong van Mozes en het lam toen ze door de Rode Zee waren gegaan. Maar het beloofde land, ja, dat lonkte van ver. En wat stond er allemaal nog op het spel en wat bleek het ook. Een ingewikkelde klus, menselijk gesproken, voor God om zijn volk in Kanaan te krijgen. Maar het is gebeurd. Neem nu Hanna, het wou maar niet vlotten. Het leek alsof die kinderzegen echt helemaal niet in beeld was. Wat deed zij verkeerd, wat Peninna goed deed? En Eli, de priester in de tempel, die schatte het helemaal verkeerd in. Die dacht, die vrouw is echt de kluts kwijt. Dat komt of door de drank of er zijn andere dingen aan de hand. Maar zij hield vol. En ja, dat loont. Want deze vrouw die buitenspel dreigde te raken, werd door God gebruikt. En is gaan zingen. En zij kreeg Samuel. En hier, een meisje van ongeveer 16 jaar. Miriam wordt in de grote daden van God betrokken. En het opvallende is, ze zingt helemaal niet over Jezus, maar over God. En ze zingt alsof het allemaal al gebeurd is. De tekst waar ik even de aandacht voor vraag, heeft natuurlijk allereerst te maken met de sociale status in het land. Heel concreet. Hongerige mensen heeft God met goede gaven verzadigd. Zo kennen we hem. Zo heeft hij ons ook door de woestijn geleid. We vonden het niet altijd prettig om uit zijn hand te eten. En dat manna, dat kwam ons soms wel eens, u weet wel. En dan verlangden we weer terug naar de vleespotten in Egypte, u weet wel. Maar toch, God heeft woord gehouden. Hij heeft ons toen geholpen en zal dat nu ook doen. En dat in een tijd waarin er heel veel sociaal onrecht was, waarin heel veel mensen werden onderdrukt, waarin het de grote janboel was geworden daar rondom Jeruzalem. en het Romeinse regime zo sterk leek, durft deze jonge dame op grond van de belofte van God dat zij de redder gaat baren, te zingen. Hij heeft het al gedaan. Het komt een keer helemaal goed. Wat heeft dat nou met het avondmaal te maken? Nou, nadat ik eerst heb gezegd dat het hierover gaat, dat je zingt over een werkelijkheid die nog moet komen, en dat die werkelijkheid ook echt komt, dat het sociale onrecht echt zal worden opgelost hier op aarde, dat er een rijk komt van vrede, en dat er een rijk komt waarin de Satan gebonden is, en dat daarna alle ellende en oorlogen en honger en onrecht zal verdwijnen. Tot die tijd moeten wij leren leven door het geloof. En is dat de eeuwen die na dit woord van Maria zich hebben voltrokken niet gebleken? Dat in dit woord ook iets van een profetie zit. Gaat het niet altijd zo bij God? Mensen die met de veren van een pauw tevoorschijn komen en zeggen, Heere, kijk eens wat ik allemaal heb. Die stuurt hij naar huis. En mensen die als een musje aankomen en zeggen, Heere, hebt u weer wat voor mij? Die worden verzadigd. Dat is hier al in het klein. Hier worden niet al je wensen vervuld. Hier moet je soms ook honger lijden. Maar wij weten dat wat komt, is vast. En tot die tijd hebben we altijd genoeg. Wat bijzonder. Als je aanstaande zondag opnieuw mag eten uit Gods hand. We zeggen het wel eens, hè? Als we het over een ander hebben, die eet uit mijn hand, dan is het een beetje negatief. Die kan ik alle hoeken van de kamer laten zien. Die doet alles wat ik zeg. Die heb ik zo in mijn... Zo is het bij God niet, hè? Wat een voorrecht dat je, als je honger bent, omdat er God altijd naar meer smaakt, elke keer weer bij je mag komen. Dank u, Heere. Dat u het mij persoonlijk laat merken. Waar ik ook mee zit. Waar ik ook mee vast kan lopen. Hoe het verleden mij achterop kan komen. Hoe ik ook soms bang ben voor die toekomst. En denk, komt er nog wel wat van? Ja, kom maar weer. Laat die honger en die dorst naar mij maar steeds weer vervullen. Zoals Mirjam heeft gezongen. En wij ook zullen doen. Nu in onze berijming. 1, 4, 5 en 6. Mijn ziel verheft Gods eer. Des Heren arm is sterk, die stout zijn op hun macht, en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld. Opnieuw gaan we een stukje lezen uit de Bijbel. Ik kan me voorstellen dat u misschien denkt, waarom dit? Nou, even geduld. Dominee Arie van der Veer gaat het u uitleggen. Ik heb namelijk een boek van hem meegenomen, een dagboek. En die dominee die neemt nogal wat meer onbekende teksten en ja, trekt daar hele mooie persoonlijke conclusies uit. En ik dacht, wat is het mooi om eens een stukje van hem te gebruiken. Hij preekt niet meer, hè. U weet dat hij echt verzwakt is en ook zijn vrouw erg ziek is. Dus ik dacht, nou, dan kan ik hem op deze manier ook weer eens te sprake brengen. Het heeft mij best wel getroffen en ik wil het straks graag doorgeven. Maar we lezen dus eerst Leviticus 8, vers 18 tot en met 28. U moet even weten dat we dan midden in de wijding van Aaron en zijn zonen vallen. Het is een hele ceremonie, best leerzaam en boeiend om dat hele hoofdstuk nog eens te lezen. Maar we beginnen dus bij vers 18. Daarna liet hij de ram van het brandoffer naar de bij komen en Aaron met zijn zonen legde hun handen op de kop van de ram. En men slachtte hem en Mozes sprenkelde het bloed rondom op het altaar. Hij verdeelde de ram in zijn stukken. En Mozes liet de kop, de stukken en het vet in rook opgaan. Maar de ingewanden en de poten waste hij met water. En Mozes liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Het was een brandoffer als een aangename geur. Een vuuroffer was het voor de Heere zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens liet hij de andere ram naar de bij komen. De ram van het wijdingsoffer. En Aaron met zijn zonen legde hun handen op de kop van de ram. En men slachtte hem en Mozes nam een deel van zijn bloed en streek het op de rechteroordeel van Aaron, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En hij liet ook de zonen van Aaron naar de bij komen. En Mozes streek een deel van het bloed op hun rechteroordeel en op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Daarna sprenkelde Mozes dat bloed rondom op het altaar. Hij nam het vet, de staart en al het vet dat aan de ingewanden vastzit, de kwab aan de lever, de beide nieren met hun vet en bovendien de rechterachterbout. Ook nam hij uit de mand met de ongezuurde broden, die voor het aangezicht van de Heere was, één ongezuurde koek en met olie aangemaakte koek en een platte koek en hij legde ze op de vetdelen en op de rechterachterbout. En dan komt de tekst waar het dan over gaat. Hij legde dat alles in de handen van Aaron en in de handen van zijn zonen en bewoog die als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heere. De verklarers zijn het niet helemaal over eens of dat nou zo ging naar God toe of meer van links naar rechts. Dat laat ik dan even in het midden. Maar het is wel duidelijk, er wordt God iets aangeboden. Kijkt u eens! Daarna nam Mozes ze uit hun handen en liet ze in rook opgaan op het altaar bovenop het brandoffer. Het waren wijdingsoffers als een aangename geur en het was een vuuroffer voor de Heere. Nou, naar aanleiding van vers 27, dan het volgende uit het genoemde dagboek. En de reden waarom ik dit mooi vond passen bij het thema eten uit Gods hand is, als wij nadenken over dat we moeten komen met lege handen als we letten op genade. Hongerigen, armen van geest, die mogen komen met niks en alles van God ontvangen. En toch is het ook een heel Bijbels principe om dingen aan God aan te bieden. Mag ook onze avondmaalsgang een dankoffer zijn. We nemen niets van onze eigen prestaties mee om te laten zien, kijk eens, ik ben het waard, maar wel, Heere, mag ik bij de kelk van het heil u danken, u teruggeven, u laten zien wat u in mijn leven hebt gedaan. Heer, het is allemaal weer voor u. Ik hoop daar zondag nog iets meer over te zeggen. Nu mijn collega. Menig een zal het lied wel kennen. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Het zal geen vraag zijn die je elke dag stelt. Maar hebt u wel eens nagedacht over wat u zou kunnen meenemen als u naar God toe moest? U zult wellicht zeggen dat je toch niets mee kunt nemen. Een doodshemd heeft geen zakken. Maar stel dat het nou wel eens het geval was. Wat zou u dan meenemen? En aan God kunnen laten zien. Die vraag is echt niet zo onzinnig. Johannes zegt dat de doden die in de Here sterven zalig zijn en dat hun werken hun zullen navolgen. Openbaring 14 vers 13. Paulus schrijft dat op de dag van Jezus' wederkomst aan het licht zal komen wat het werk van een ieder is geweest. 1 Korinthe 3 vers 13. Het is dus nog zeer de vraag of een doodshemd geen zakken heeft. Denken over wat ik God zou kunnen aanbieden of laten zien is helemaal niet zo vreemd. Wat zou ik willen laten zien? Wat zou ik kunnen laten zien? Als ik ooit voor God sta, hoe sta ik daar dan? Met volle of met lege handen? Zou ik, zo vraag ik me dan af, God van mijn werk kunnen vertellen? Of van mijn gezin? De onderscheidingen die ik heb gekregen? Zouden die wat waard zijn in zijn ogen? De preken die ik heb gemaakt en gehouden? De woorden die ik gesproken heb? De daden die ik heb gedaan in en voor de Here? Hoe zal ik voor God staan? Het is weer Paulus die zegt dat het mogelijk zal zijn dat al het werk van iemand niets zal blijken te zijn. Dat het met vuur verbrand zal worden. Dat is wat. Het zou werk kunnen zijn waarvan wij vaak worden geroemd. Maar God zou zeggen, in mijn ogen was het niets. Dat is wat. Hier in dit leven een sleep achter je aan van je welste en daar helemaal niets. Zou zo iemand wel behouden kunnen worden? Ja, zegt Paulus, hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Want gered wordt een mens niet om zijn werken, maar alleen door het geloof in het werk van Jezus. Toch zal het verschrikkelijk zijn om met lege handen voor God te staan, als alles voor niets is geweest. Niets zal blijken te zijn. Voor mensen die daar ook mee tobben, ditmaal die tekst uit Leviticus. Het gaat in dit hoofdstuk over de aanstelling en de inwijding tot priester. En tijdens die plechtigheid werden Aaron en zijn zonen letterlijk de handen gevuld. Zij stonden voor God met volle handen. Er werd toen geofferd. En wat gebeurde er? Gedeelte van het offer, waar normaal geen sterveling aan mocht komen, die altijd linea recta op het altaar werden gebracht en verbrand, die werden nu op de handen van Aaron en zijn zonen gelegd. Ze stonden met de offerdelen in de hand, die absoluut voor God alleen gereserveerd waren. Gods privé-aandeel hadden die vijf mannen in handen. Zij alleen zijn ertoe verwaardigd met gevulde handen voor Gods aangezicht te staan. Hun eigen aandeel voor God te bewegen. En ze lieten zien wat van hem was. Daarmee hadden ze de handen vol met dat wat van hem was. Terug naar de oude vraag. Moet ik gaan met lege handen? Weer terug naar die vraag. Wat zou ik aan God kunnen laten zien? Waarmee zal mijn hand gevuld zijn? Misschien is het antwoord wel dat wij ook nu en straks aan God alleen dat kunnen laten zien wat zijn werk was. Als ik ooit voor God kom, hoop ik de handen vol te hebben met zijn genade, met het werk van Jezus, met wat hij gedaan heeft in mijn leven en ik gedaan heb voor hem. Tot zover Van de Veer. En niet om het te verbeteren, maar om het nog wat passender te maken op een moment als dit. Hij betrekt het vooral op het sterven, voor God verschijnen. Maar mag ik die lijn eens even kort doortrekken? Als je opstaat zondagmorgen of zondagmiddag, En je denkt op het niveau van de genade, kom dan maar met lege handen. Laat je maar weer vervullen. Maar weet u dat God er een verheuging in heeft, een blijdschap. Als dat wat Hij je gaf, door jou niet is vergeten. Dat je zegt, Heere, kijk eens. Ik kan toch niet zingen, loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En ze achterlaten in de bank. Bij wijze van, hè. Dat je je hart open mag leggen tijdens het proeven en smaken. En mag mediteren, Heere. U hebt mij dit gegeven, u hebt mij dat gegeven. Ik heb dit mogen doen. Misschien mag je wel een broeder of zuster meenemen. Voor het eerst. Of een zoon of dochter. Of een vader. Het zijn altijd hele bijzondere momenten. Dat merk ik in de praktijk van het predikantschap steeds weer. Soms als je als herder merkt, eindelijk, het is doorgebroken. Door welke preek, dat maakt dan niet uit. Dat je het ziet. Dat je omhoog kijkt. Zie eens, Heren, dat is er weer één. Dat is allemaal voor u. Het is toch bijzonder als je het op die manier mag beleven. Heren, ik zit hier van genade brood te eten, maar u bent me wel alles waard. Het is niet alleen maar geweldig om met lege handen te mogen komen. Het is ook een heerlijkheid om te zeggen, Heren, kijk eens, dit is nou voor u. We gaan daarvan zingen. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zul je dat niet vergeten als je deel mag nemen. En je bij wijze van spreken ook met gevulde handen aan tafel komt. Uit Gods hand gegeten en het weer teruggeeft. Zul je het niet vergeten. Je zegt, Heere, hier hebt u mijn liefde. Hier hebt u deze schat. Hier hebt u dit. Hier hebt u dat. Maar hij ziet jezelf ook graag. Neem mijzelf. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Om je een andere identiteit te geven. Om jezelf te verloochenen, het kruis te dragen en dat ook te doen met vreugde. Maar, en dat is tot slot het laatste stukje. Naarmate je langer met de Heere leeft, kom je jezelf soms ook weer gruwelijk tegen. Hè? Of was die preek van mijn zeer gewaardeerde broeder, de deugd, een schot voor de boeg? Of was het in de roos dat dat hier ook gepreekt moest worden? Over het verlaten van die eerste liefde. Laten we het nog een keer lezen. En dan heel kort zeg ik iets over vers 7 uit Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. De brief van Christus aan de gemeente te Efeze. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspatting en uw volharding. Weet u, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Mooi, hè? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Niet één huwelijk haalt een lang jubileum als je het moet doen met vlinders. Met verliefdheid. Degene die er jaren op hebben zitten weten, dat is door Gods genade ook hard werken. Is het in het leven van het geloof niet anders? Het beeld van Christus en de gemeente. Hoe vaak moet je ook niet worden opgeroepen om je te bekeren? Herstel mijn eerste liefde. O, niet dat je zonder de Heere kunt, maar de drukte van het leven trok je met zich mee. De liefde vervaagde, de gloed verdween. En voor je het weet, vergeet je de Heere, neemt de tijd niet om zijn woord te lezen, om bij hem te zijn. En toch, dat hart moet weer gaan branden, hè? Nou, als Jezus met zichzelf komt en met deze machtige belofte, wie overwint, dan weet je toch waar je aan toe bent. De strijd is gestreden. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan. Ja, Vader in de hemel. Ik vraag het vanavond met eerbied aan u. Of u mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder u. Dank u voor uw liefde. En uw eindeloze trouw. O Vader, ik wil zeggen dat ik zoveel van u hou. Want als je de geest hoort zeggen, de overwinning is beschikbaar, dan mag je hier met al je honger en dorst, met lege en gevulde handen, door de stormen heen weten. Eenmaal sta ik op. Dan is het de maaltijd op de berg. De maaltijd van vrede. Niet meer een maaltijd die terugdenkt aan zonde, aan offers, aan bloed. maar een maaltijd die vol is met de vreugdewijn en het heerlijke teken van de boom des levens. Ik zal je geven daarvan te eten. Wat een toekomst. Hier een stukje brood en een slokje wijn. Eten uit Gods hand, maar de toekomst wekt. Een toekomst vol van hoop. Eenmaal ben ik weer in de hof en staat er maar één boom. Ik kan nooit meer verkeerd kiezen. Ik ben altijd gevuld. Wat zal dat zijn? Nu zingen we ervan. Zondag proeven we ervan. Doe dat tot de gedachtenis van Jezus. Houd vol. Grijp moed. Je hart zal vrolijk leven en verzadigd zijn. Voordat we de Heer gaan danken voor wat Hij heeft gegeven, zingen we dat lied. Wat ik aanhaalde, een toekomst vol van hoop. samen danken. Wij danken u, Vader, Zoon en Geest, met woorden die wij hebben geleerd van Jezus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is 9:00 geweest, dus ik heb nog wel een lied wat we samen staande kunnen zingen. Maar mocht het voor u echt tijd zijn, dan kunt u natuurlijk ook al stilletjes naar huis gaan. Maar we zingen nog met elkaar. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En ik wens u voor straks een goede avond en ook een gezegende voorbereiding richting de zondag.